Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hey, dat rijmt. Dat rijmt. Even opschrijven.
Ik heb een afspraak met Evelien van den Bossen.
Zij
zou mij komen ophalen om aan het onthalen, maar het is daar een onthalen, hier een onthalen.
Dat is hier. Mag je even inschrijven, meneer, en dan even
plaatsen.
Oké. Okay. Ja. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG.
Ja, ik ben Evelien. We zijn hier op PIVA.
Dit is Evelien van den Bossen, leerkracht aan de opleiding brood- en banketbakkerij van de Antwerpse voedingsschool PIVA. Naast het bakken van de Antwerpse handjes voor onze opleiding, heeft de school nog een gemeenschappelijke link. Met name handhygiëne.
Ja, absoluut.
Vertel eens, in welke mate is dat bij jullie belangrijk?
Ja, ik denk dat superbelangrijk. Daar begint toch een groot deel van uw hele voedselveiligheid mee, denk ik, als uw handen al niet proper zijn en je gaat een deeg maken, ja, dan is het al... Allee.
Want je zegt, ik ben bakker. Als je in een bakker staat, in een bakkerij of in een keuken, hoe vaak moet je je handen wassen of ontsmetten? Ik ga ze allebei in dezelfde noemer gieten.
Bijna constant, als je erop op let, elke keer als je van taak wisselt... Of als je net een deeg hebt vastgehad die wat plakkerig was, dan hangen je handen ook vol. Als je moet niezen, als je naar het toilet moet, allee, noem maar op. Eigenlijk zou je constant je handen kunnen wassen. Om te vermijden dat wij de oorzaak van een voedselvergiftiging zijn, natuurlijk in de meeste gevallen, als wij een deeg kneden, dat die deeg wordt nog gebakken. Dus ja, die bacteriën zullen voor het grootste gedeelte misschien nog wel afgedood worden in de oven. Maar als je... Ja, andere bacteriën zou toevoegen aan uw deeg en dat wordt toch niet hard genoeg gebakken om een of andere reden. Ja, dan kunnen misschien wel eens de oorzaak zijn van ja, dat uw klanten nogal veel op het toilet zitten misschien. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Er moet maar één klant zijn die dat voor heeft. En ja, wat is nu net de beste reclame voor uw winkel? Dat is mond-aan-mond reclame. En als er één iemand ziek wordt van uw producten, dan heb je volgende week geen klanten meer, want dat gaat zo rond.
Hoe krijg je hen over om dat te doen, want iedereen weet dat je bijvoorbeeld je handen moet wassen als je naar het toilet bent geweest. Maar daarom doet niemand dat. Hoe probeer je, wat zijn jullie wapens om die studenten te overtuigen?
Blijven herhalen, denk ik. En als je het ziet gebeuren, dat ze het vergeten en er gewoon op wijzen. En ja, ik denk een beetje tot vervelens toe blijven herhalen. Ik denk het frappantste voorbeeld is het scheiden van de eieren. Ja, in het begin van het jaar, als we zeggen je moet je handen wassen, dan leg ik ook altijd uit, ja... Kijk, wij gebruiken heel veel eieren in onze deeg. Dus je neemt nu een ei, je gaat dat scheiden, dus je gaat dat kapot maken, die schaal. Ik zeg, ja, en dan ga je je handen wassen. Ja, waarom? Mijn handen zijn toch niet vuil, zeg je dan. En dan vraag ik altijd, ja, van waar komen die eieren? En dan zijn ze toch allemaal wel aan het denken. Dus er altijd wel een die zegt, uit de poep van de kip. Ik zeg, ja, voilà. En ik zeg, wat komt er dan nog uit de poep van de kip? Mevrouw, allee, zeg, wat zeg je nu? Ja, maar het is waar, hè.
Zeg, Evelien, jij hebt ook nog in een laboratorium gewerkt?
Ja, dat was een bedrijf dat kant-en-klare maaltijden maakte. En die hadden dan een laboratorium waar stalen werden genomen van de maaltijden om te controleren. Maar daar deden wij één keer in de maand ook eigenlijk een soort van testje voor de medewerkers om te controleren of ze hun handen wel goed wasten.
Was dat een dankbare job?
Nee.
Ik kan me dat voorstellen dat je eigenlijk constant de scheidsrechter op het veld bent, hè. Die altijd moet kaarten uitdelen. Het is natuurlijk typisch menselijk om niet graag gecontroleerd te worden en berispt te worden. Maar het is ook wel typisch menselijk om niet graag uren met scheiterij op de pot te moeten zitten. Dat is ook niet zo leuk.
Nee, dus, voilà. Dus. Ik probeer dat inderdaad altijd wat concreet te maken of daar toch iets duidelijk aan te hangen. Als het toen in dat bedrijf ging over bijvoorbeeld voedsel dat verspild werd, dan zei ik van, kijk, we hebben hier... een bak eten moeten weggooien. Dat waren 10 nieuwe iPhones dat we hadden kunnen kopen. En dan denk ik dat ze het dan wel begrepen. Dus concreet zijn in die gevallen. Wat als het niet goed gaat of wat als het wel goed gaat.
En welke bacteriën proberen jullie te bestrijden?
Je hebt de bedervmakende bacteriën die dat het eten gewoon slecht maken. En dat ruikt, het is zuur of er staat schimmel op. Ja, dan gaat het ook niet opeten. Dan ga je er ook niet ziek van worden. Dus dat komt meer voor. Maar heel af en toe zijn er wel eens bacteriën waar je ziek van wordt in de voeding. Bijvoorbeeld voeding in blik. Daar zou botuline in kunnen zitten. En ik denk dat ik aan jullie studenten niet moet uitleggen hoe gevaarlijk dat botuline kan zijn.
Botuline. Eerlijk, ik ben toch even op zoek moeten gaan naar meer informatie. Maar zonder het te beseffen ben ik regelrecht in een Halloween-sfeer gestapt. Bent u er klaar voor? Wel, hou u maar vast. Botulinetoxine wordt voornamelijk geproduceerd door de bacterie Clostridium botulin. De kwade tante van de Clostridium difficile staat gekend als het meest potente gif dat bekend is. Stel, ik organiseer een barbecue en 100 mensen op die barbecue eten van mijn worsten. En in die worsten zitten 0,2 nanogram per kilogram botuline. Wel, als die 100 mensen daarvan eten, dan sterft er 50 man. En wat is dat nu, 0,2 nanogram? Wel, 0,2 nanogram staat gelijk aan 0,000000002 gram. Ofwel 2 miljardste van 1 gram. Denkt u nu, dat goedje wil ik nooit in mijn lijf hebben? Wel, neem dan maar vrede met de rimpels in je gezicht. Want botuline wordt gebruikt om die weg te werken. Jawel, u kent het wel. Botulinetoxine wordt tegenwoordig afgekort als Botox. Sinds enkele weken ben ik trotse bezitter van een schattige puppy genaamd Ukkepuk. Het belooft een intense periode waarin de opvoeding van het beestje centraal staat. Opvallend is dat ik Ukkepuk op een week tijd het commando zit heb aangeleerd, met de nodige snoepjes weliswaar. In de psychologie noemen we dit klassieke conditionering. Nu die klassieke conditionering toepassen op mijn eigen kinderen, dat is al een pak moeilijker.
Spaghetti. Hebben jullie je handen gewassen? Ja. Dat is ook elke keer opnieuw dat wij dat moeten zeggen.
Oh. Is er iets mis met mijn opvoedingsstijl? Is er iets mis met mij? Of is er iets mis met mijn kinderen? Tijd om advies in te winnen bij Christine Keulemans. Zij is socioloog en doseert het vak gezondheidspromotie. Ja. Zij weet als geen ander hoe we de mens in het algemeen kunnen aanzetten tot een consequente handhygiëne. Christine, ligt het probleem bij motivatie?
We zijn soms gemotiveerd om iets te doen, maar het mag niet te moeilijk zijn. Want alles wat een beetje moeite kost, ja, dat is toch wel moeilijk om vol te houden. En dat is een beetje een verhaal dat ik meeneem, ook als het gaat over handhygiëne. Want wij denken altijd dat als we mensen motiveren en voorlichten en ze zien het belang ervan in en ze weten waarom het nuttig is, dan gaat het wel werken. Maar dat is maar in beperkte mate zo.
Is de mens dan lui?
Ik zie dat op zich als een hele mooie eigenschap. Want net omdat we lui zijn, zorgen we ervoor dat we dingen uitvinden die het leven voor ons comfortabel maken. Stel dat we allemaal alles zouden doen en niet nadenken van goh, is er nu geen gemakkelijkere oplossing waardoor dat ik niet zo heel veel werk moet doen, hè? Dan zouden we nog altijd geen wasmachine hebben. Dus ik denk, als we het nu hebben over handhygiëne, dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat dat gedrag zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt. En het tweede punt is, handhygiëne is een beetje vechten tegen een onzichtbare vijand. We weten niet direct, of we zien niet direct waarom het nuttig is. Het levert niet direct een beloning op. En bij uw hondje wel, die hebt hij een snoepje gegeven. Direct effect bij handhygiëne. Ik weet niet, ik was mijn handen, maar ze zien er misschien niet altijd properder uit dan voordien. Hè? En ik vind dat heel opvallend nu bij COVID. Hè? De bevolking denkt dat het een beetje weg is. En je ziet zo dat het gedrag van mensen terug hervalt naar even snel onder de kraan met de vingertjes wat water en het zal wel in orde zijn. Dus ja, zo vechten tegen een onzichtbare vijand en daarvoor extra moeite doen, dat is zeker extra moeilijk.
Ik heb het straks meegemaakt in het piscijn. Ja. Die man naast mij was aan het plassen en die ging daarna gewoon met tissues zijn handen droog maken en is vertrokken. Ik dacht in mijn eigen, oh my god, ik moet daarna die klink ook terug vastpakken. Dus ik was helemaal aan het flippen.
Ja, en dat denk ik is eigen een beetje ook aan jou. Jij bent verpleegkundige, dus voor jou is de vijand veel minder onzichtbaar dan voor veel andere mensen die niet geschoold zijn op dat vlak. En ja, ik zeg, voorlichting werkt en het nut ervan voor doen inzien zal zeker wel effect hebben. Maar dan moet de vijand toch wel zichtbaar aanwezig zijn, zoals bij COVID het geval was. Van zodra dat die een beetje verdwijnt en we moeten wat extra moeite doen, dan wordt het moeilijk. En ik ben zowel in de literatuur, omdat ik naar mijn gezondheidspromotie bezig ben, gaan kijken naar wat kunnen we er nu aan doen. En ik heb daar een ongelooflijk modieuze term voor gevonden, waarvan dat ik denk van, ja, er zit wel iets in. Dat is nudging. Dat is een hele modieuze term en zeker niet alleen in de gezondheidszorg, maar in andere contexten wordt dat ook toegepast. En dat wil eigenlijk zeggen dat je de omgeving, dus echt de fysieke omgeving van mensen, zo gaat aanpassen dat ze hun gedrag of dat hun gedrag in de gewenste richting wordt gestuurd. Heel interessant concept, want ik denk dat we dat in de verpleegkunde, bijvoorbeeld als het gaat over medicatietrouw enzovoort, ook kunnen gebruiken, maar zeker ook over handhygiëne. En nu kom ik even naar de KDG. Hè. Want wat hebben we gezien met COVID? Wel, ze hebben daar nudging toegepast. Ze hadden daar touwen gespannen en je moest langs die touwen en als je via die touwen, dan passeerde je een dispenser met alcoholgel. Je kon er met andere woorden, bekend niet voorbij lopen zonder het gezien te hebben. Dus nudging kan werken om gedrag te laten kopen, hè, maar kan ook werken om ja, toch wel gezondheidsgedrag te laten toepassen. En misschien is dat soms wel interessant. Want ik heb nu overlaatst opgemerkt dat die touwen weg zijn op KDG. Hè. Dus het is, ja, laten we zeggen, COVID een beetje verdwenen, dus touwen weg enzovoort. En wat gebeurt er nu? Die dispensers met alcoholgel die staan er nog wel, maar een beetje verloren. En volgens mij is het effect dat bijna niemand niet meer daar zijn handen onder steekt. Je wordt niet meer zo gestuurd. En dat, denk ik, is ja, buiten... Oké, mensen moeten weten dat het nodig is, maar misschien moeten we meer en meer nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat je bijna automatisch het juiste gedrag gaat doen. En ik denk dat we er heel inventief in moeten zijn. Gewoon uitvindingen. Ik was vanmorgen aan het denken, misschien moeten we smartphones, aangezien dat toch iedereen een hele dag op zijn smartphone tokkelt, misschien moeten we smartphones uitvinden die automatisch om de zoveel seconden alcoholgel op uw pollen spuiten of zoiets. Hè? Maar dan gebeurt het wel. Nu heb ik heel vaak mensen die zeggen, ah, we hebben het, we gaan nudgen, we gaan affiches maken.
Ja,
denk ik dan. Een affiche, dat zie je niet meer. Ik weet niet, er hangen 100 affiches. Dus ik denk dat we inventiever moeten zijn dan dat. Ik heb nog één laatste punt dat ik erbij wil maken, wat ook wel kan helpen. Wat ook wel kan helpen, dat is als we massaal veel dingen beginnen doen, dan nemen we ook wel gedrag over. En zien doen werkt ook. Hè. Dat wil zeggen, als we zoveel mogelijk zelf het goede voorbeeld nemen en massaal onze handen toch wel, als jij het piscijn verlaat, Raf, ik denk dat jij dat wel doet, maar ik zou zeggen, wast uw pollen, dan gaan de collega's dat misschien ook wel doen. Omdat ja, modelgedrag is heel bepalend ook in wat we doen. En jij kan iemand de allerbeste voorlichting geven, zoals je dat ooit al hebt gedaan. Als die nadien thuis komt, ja. En al de rest die veegt zijn voeten aan het wassen van zijn handen, dat is een beetje figuurlijk uitgedrukt, dan gaat die persoon dat direct niet meer doen. Zeker als je werkt met studenten die heel beïnvloedbaar zijn, maar nog heel veel lerende en zoekende, denk ik, is het geven van het goede voorbeeld fantastisch.
Ja. Ik kan u wel zeggen, bij ons in het Skills Lab, bevorderen wij die... Hoe gaan wij nudgen en proberen de studenten te stimuleren? We hebben de handenscanner, waar dat ze echt zien hoe vuil hun handen zijn.
De vijand wordt zichtbaar.
Ja. Voilà, dus het is heel confronterend. Ja. Als ze zich
vertonen in de juiste outfit met de juiste hygiënische voorschriften en hun handen gewassen hebben, dan krijgen ze ook een beloning, namelijk een echt lekker Antwerps handje.
Het snoepje van de hond.
Voilà. Ja. En als iedereen daar zo rondloopt, automatisch, ja, als er dan iemand binnenkomt en die in die rij zijn handen niet ontsmet of wast, ja, die wordt automatisch eigenlijk meegetrokken, want anders wordt die scheef bekeken of zou die scheef bekeken kunnen worden.
Zo is het absoluut, zo werkt het zeker. Hè. Jullie hebben dat sowieso al heel goed ingericht. Hè. Je kan er inderdaad niet langs lopen. Jullie tonen het gewenste voorbeeldgedrag en jullie belonen. Hoe goed kan het zijn?
Dus we zijn goed bezig.
Ik denk dat jullie heel goed bezig zijn, absoluut. Ja. Maar modelgedrag werkt. Ik leg ook vaak de relatie met een fietshelm. Wij dragen nog heel weinig fietshelmen en het komt ook een beetje gek over, omdat we het zo weinig dragen. Als we massaal veel fietshelmen zouden dragen, dan zou niemand zich daar oncomfortabel bij voelen. Dus,
Nee, ja. Het moet hyper worden, hè? Of het moet hyper... zoals mijn fietshelm. Ik heb pinkers op mijn fietshelm.
Ah, ja. Ben jij die fietsende kerstboom aan de
Een
campus?
Van de... Ja. Absoluut, absoluut.
Het werkt zeker. Fantastisch dat je dat doet. En zo ook ja, inderdaad het goede voorbeeld weergeeft. En misschien wel zelfs een hype creëert die iedereen ten goede kan komen. Hè.
Ik ga proberen wereldberoemd te worden. En dan zoals ja, die voetballer die zich heeft geout. Hè, die is een toonvoorbeeld. Dan ga ik mij dan outen als fietshelmdrager.
Als fietshelmdrager. Als knipperende fietshelmdrager. Ik geloof erin. Je gaat een voorbeeld zijn voor de wereld, Ref.
En sindsdien droom ik dus heroïsche dromen, zoals redder wezen op het strand van Baywatch, met een afgetraind lichaam, een rode reddingsboei in de hand en een fietshelm op mijn hoofd. Niet moeilijk dat die mensen mij zo aanstaren. Dit was een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Nog een grote dank aan Wout van Houten, Christine Keulemans, Evelien van den Bossen en natuurlijk aan alle studenten van de PIVA die met hun propere handen deze heerlijke Antwerpse handjes fabriceren. Mijn naam is Raf de Bruin. Tot de volgende keer. Dag.